De schriftlezing van morgen is uit boek Handelingen, hoofdstuk 7 van 17 tot 29.
Maar als nu de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte, totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat ze niet zouden voorttelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaar vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten. En hij drong ze tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkaar ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon.
Het tekstwoorden die we willen overdenken met de hulp des Heren vinden we in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11, van 24 tot en met vers 26. Hebreeën 11, van 24 tot 26. En daar luidt Gods woord al dus: door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Dan schrijven we als thema erboven de geloofskeuze van Mozes. Ten eerste staat hij negatief tegenover Gods vijand. Ten tweede positief tegenover Gods volk. En ten derde actief tegenover Gods gezalfde. En dat is de Heer Jezus Christus. Dus de geloofskeuze van Mozes: negatief tegenover Gods vijand, positief tegenover Gods volk en actief tegenover Gods gezalfde. Geliefde gemeente, God vraagt van ons een keus. Want kiezen moeten we elke dag. Welke kleer zal ik aantrekken? Dat heel eenvoudige. Welke school, welke opleiding zal ik volgen? Ja, in de allerkleinste dingen is elke dag kiezen. Soms maken we goede keuze en soms maken we slechte keuze. Maar God vraagt ook van ons een keus. Die keus is dat we hem zullen dienen. Maar we hebben al een keus gemaakt. We hebben allemaal een keus gemaakt in Adam. hebben we de keus gemaakt tegen God. We wilden hem niet meer dienen. We wilden zelf koning zijn. We wilden zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En de gevolgen zijn verschrikkelijk. Het leven is moeite en verdriet. Gevolgen van de zonde. Vanmorgen een hele lijst opgelezen. Van mensen die ziek zijn. Komen allemaal door de zonde. Dan moet u niet denken natuurlijk. Als ik ziek ben. Dat is een gevolg van mijn zonde. Is het gevolg van de zonde die we bedreven hebben in het paradijs. Want God had het toch gezegd. Met smart zult gij kinderen baren. En de aarde zal niet geven wat je ervan verwacht. Met moeite en zorg zal het leven zijn. Maar God vraagt toch een keus, gemeente. Een keus om hem te volgen. En dat mocht Mozes doen. Want het is Mozes' geloofskeuze. Maar allereerst is het niet Mozes die koos. Maar God kiest. Hij is de eerste, altijd. Als u door genade de Heer hebt mogen volgen, hem mag liefhebben, die heilige keuze in je leven gedaan hebt, is dat niet het gevolg van uw keus, maar is het gevolg van de verkiezende liefde van God. Dat is het eeuwige wonder, want wij zullen nooit die keus maken. En nou vraagt de Heer die keus. En dan mocht Mozes dat doen. Want in de geloofsgalerij, in de Hebreeënbrief, wordt hij hier genoemd. Zoals al degenen die daarin genoemd worden, die door het geloof de dingen gedaan hebben die zij moesten doen. En zo heeft Mozes door het geloof die keus gemaakt. Want er staat in onze tekst, daar begint het mee. En eigenlijk begint dat, als we het lezen in het eerste vers van het 11e hoofdstuk, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, maar het bewijst van zaken die men niet ziet. Je ziet het niet. Noach bouwde de ark, maar hij zag nog niet die water komen. Maar hij geloofde het. Het woord van God. Daar gaat het om. Mozes, door het geloof, heeft die keuze gemaakt. Hij weigerde een zoon van Farao's dochter te zijn. Is dat redelijk? Is toch niet redelijk? Je moet even voorstellen, Mozes, toen hij geboren werd, en hij was uitnemend schoon, staat er. En toen hebben zijn ouders en door het geloof ook dat kistje gemaakt op een zekere dag. En hebben dat langs de rivier de Nijl neergelegd, vlak misschien wel bij de krokodillen. Maar in het geloof. En toen is Farao's dochter gekomen en die heeft dat met erbarmen dat kind gezien en dat kind opgenomen tegen het bevel van haar vader om dat te laten opeten door de krokodillen. En zij heeft die jongen opgevoed in de wijsheid van de Egyptenaren. Ja, Mozes, staat er, was wijs in woorden en in werken. In de ondergewijde geschiedenis kun je wel lezen dat Mozes waarschijnlijk een generaal geworden is en veldslagen gewonnen heeft. Dat zien we ook wat, als hij die Egyptenaar tegenkomt en slaat hem zomaar dood. Dat Mozes wel een mannetjesputter was. Hij is machtig in woorden en werken, maar hij weigert een zoon van Farao's dochter te zijn. Hij staat negatief tegenover de vijand van Israël, want dat was het, Egypte. Maar allereerst de vraag, is dat wel redelijk? Had Mozes ook niet kunnen denken van, God heeft me hier laten opvoeden door Farao's dochter. Dat was dan zijn stiefmoeder, zullen we maar zeggen. En dan had hij toch kunnen zeggen bij zichzelf, nou ja, straks word ik opvolger van Farao. En dan is het heel simpel om dat volk te laten trekken naar Kanaan. Dan heb ik de macht in mijn handen om dat volk te verlossen. Want hij wist dat hij ook geroepen werd om dat volk te verlossen. Want dat zegt hij ook in dat hoofdstuk wat we met elkaar gelezen hebben, in de reden van Stefanus. Hij dacht dat de Israëlieten het wel zouden begrijpen. Maar is het redelijk dat hij dan weigert een zoon van Farao's dochter genaamd te worden? Zij die hem toch in liefde had, in barmhartigheid opgenomen had. En dan zien we nog in de wereld ook nog, ook in de seculiere wereld, dat er nog barmhartigheid is door de genade van God. Toch is het goed wat Mozes deed. Nou, zegt u, als ik nou die keuzes bekijk, is dat wel zo goed. Wat gebeurt er? Mozes, die gaat zijn volk bezoeken. En weet wat er gebeurt? En dan, als hij zijn volk bezoekt, dan moet je even indenken dat hij gekleed was als een Egyptenaar. En dan ziet hij een slavendrijver die en zijn volksgenoten slaat. Dan kookt zijn bloed en dan slaat hij de Egyptenaar dood en begraaft hem in het zand en zand erover. Maar de andere dag, dan is hij er weer. Zijn hart trekt. Hoe komt dat? En er ligt een les in, gemeente. Toen zijn moeder en zijn vader hem mochten nog een poosje spelen tot de bepaalde leeftijd dat hij naar het hof gebracht zou worden, heeft zij met de moedermelk, de moeder, het geloof en de liefde tot God doorgegeven. Hoe is dat hier? Als ouders geven de kinderen ook biddend de woorden uit het woord van God aan hen mee. Drinken ze dat in? Is daar altijd een gesprek over? Of wordt er nooit over gepraat? Gemeente, heel belangrijk. Begint er vroeg mee. Ik weet dat mijn vrouw, als er een baby geboren was, dan gaf ze voeding en dan vroeg ze een zegen. Dan bad ze met het kind. Dan zeggen anderen, ja, maar verstaat het toch niet. Het kind begrijpt het niet. Dat wil alleen maar drinken. Nee, daar begint het. Met de moedermelk het mee te geven. Heel belangrijk, gemeente. Ingedronken en dat is nooit meer weggegaan. Dat is altijd tot de bodem van het hart van Mozes blijven liggen. En als hij dan groot wordt en als hij dan tot de meerjarige komt, het 40 jaar, dan weigert hij een zoon van Farao's dochter te worden. Absoluut. Hij weigert. Hij gaat aan de kant van dat volk staan wat gesmaad en gehaat wordt. En dat is door het geloof. Want als God de liefde in je hart uitstort, gemeente, dan gebeurt dat. Dan ga je aan die kant van dat volk van God staan. Dan wordt je leven daarheen gericht. Dan krijg je liefde tot God, tot het woord en tot ook zijn volk. Alhoewel dat volk altijd niet gemakkelijk is, dat heeft Mozes ook ontdekt. Hij dacht, ze zullen me wel begrijpen. Maar wat viel dat tegen? Wie heeft u als rechter over ons aangesteld? Wat bemoei jij je mee? Maar weet je, gemeente, hij kwam met de liefde van zijn hart naar het volk en bezocht hen. En hij had ook een roeping, want hij dacht dat ze het wel begrijpen zouden. Maar God was nog niet zo ver. Het was dan nog de tijd niet. En als Mozes zich alleen op God verlaat, die hem roept in de woestijn, en dan komt hij bij dat volk en dan begrijpen ze hem. Dan scharen ze zich achter hem. Maar dan komt hij van Gods wegen. Heel belangrijk. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Weigeren, maar ook positief staan tegenover Gods volk. Dus eerst, als we kiezen moeten, dan moeten we eerst nee zeggen. Vele mensen zeggen, ja, je moet voor Jezus kiezen. Maar men denkt er niet bij na dat wij eerst de wereld moeten verlaten. Een nee tegen de wereld en de zonde en je eigen ik zeggen. Nee, dat zien we ook bij de Heer Jezus zelf. Als de Heer Jezus verzocht wordt door de duivel, dan zegt de duivel, als je even voor mij knielt, dan krijg je alle koninkrijken der aarde. En dan weigert de Heer Jezus. En als de duivel het brood aanbiedt, dan weigert de Heer Jezus. Want hij leeft bij het woord van God. Dat is zijn uitgangspunt. Om gemeente nee zeggen. De wereld verlaten, prachtig in het boek van Bunyan's Christenreis. Dan zien we toch ook. Als hij dan in dat boek leest, dan leest hij dat stad verderver gaat. Dat hij daar niet kan blijven. En dan zeggen alle mensen, ja, maar dan val wel mee en je hebt het een beetje in je hoofd, joh. Ga maar eens een poosje naar bed en rust dan maar eens een keer en dan ga je er anders over denken. Maar hij gaat. Hij kan niet anders meer. Hij zegt, nee. Want deze stad zal door vuur vergaan, vliet de toekomende toren. En hij zegt nee. En hij gaat. Leven, leven, eeuwig leven. Positief tegenover Gods volk. Dat is onze tweede gedachte. Positief. Want wat staat er in onze tekst? Dat hij verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden. Wordt dat volk nou zo kwalijk behandeld? Ja, zegt u, natuurlijk. Ze moesten daarvoor de stenen bakken en ze waren slaven. Stonden achter de tichelovens. En ze kregen een harde dienst. Want farao wilde dat volk maar uitroeien. Want het werd machtig. Kwalijk behandeld. Nou, gemeente, het is vandaag Israël zondag. Ik wil er nog wel iets van zeggen. Een volk is toch het volk van God. God heeft het uitverkoren. En ik weet wel, het grootste deel is seculier. En leeft eigenlijk zonder de God en Christus. Maar de Heer heeft beloofd. Wanneer de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan zal ook Israël zalig worden. Hij zal ook het deksel, staat er in de Korinthebrief, van hun aangezichten wegnemen. En dan zegt Samuel Rutherford, als dat gebeurt, als dat deksel wordt weggenomen, dan zou ik wel uit de hemel willen komen om dat te aanschouwen. Want dat zal iets geweldigs zijn, gemeente. Zien wij daar ook biddend naar uit. Dat zij die zoveel eeuwen vervolgd werden. Als je de geschiedenis van Israël leest. Gemeente, het is niet in te denken. 2000 jaar. Overal in de wereld werden ze vervolgd. Niet alleen maar de Holocaust in Duitsland. De concentratiekampen waar 6 miljoen zijn omgekomen. Maar het heeft de hele geschiedenis is het al zo geweest. Gehaat, verstoten en overal waar ze kwamen en waar ze weer een nieuw leven opbouwden, daar werden ze, als er een pest uitbrak, dan kregen ze de schuld. Het zijn de Joden. Dan werden ze gedood. Miljoenen. God heeft toch een nauw oog op hen. Hij is in een land gebracht. En ik kan het allemaal niet duiden natuurlijk wat. En ik weet het ook niet precies. Hoe het zal zijn en hoe het zal gaan. Maar één ding is zeker. God zal opstaan over dat volk. En daarom. Het volk van God werd kwalijk behandeld. Want wat was nou eigenlijk dat kwalijk behandeld zijn? Nou, we lezen natuurlijk dat Jozef in Egypte gekomen is. Als slaaf. Maar onderkoning geworden is. En toen die droom uitgelegd en toen is die Safnat Paanea geworden. Hij heeft geregeerd over gans Egypteland en hij heeft gezorgd dat er koren was en dat het volk niet van honger moest omkomen en dat Egypte eten had en dat het ook de Israëlieten eten hadden en dat zelfs de volken rondom eten hadden. Maar Jozef was vergeten. En nu wordt het volk van God kwalijk behandeld. En niet alleen Israël, maar al Gods kinderen worden kwalijk behandeld in deze wereld. Want ze zijn niet meer van deze wereld. En dood en leven kunnen elkaar niet verdragen. En we zien het in onze regering, we zien het steeds meer, dat ons land die kant op gaat. Dat de christenheid en christenen achter de voordeuren geloof mogen belijden. Maar verder moeten ze precies hetzelfde denken zoals de seculiere wereld denkt. We mogen eigenlijk bijvoorbeeld voor tegen abortus, we mogen er niet meer vooruit komen. Want we moeten denken zoals de wereld denkt. En de minister heeft een keer gezegd van het geloof blijft maar achter de deur. Met andere woorden, komt er niet mee op straat. Kwalijk behandeld te worden. En geliefde, want dat volk van God, dat wordt kwalijk behandeld. Want de wereld denkt dat de kerk van de wereld leeft. Dat wij dus, als we gelovig zijn, als we de liefde van God kennen, als we de Heer kennen, dan dat wij de gunsten van de wereld, dat we daarbij in leven kunnen blijven. Maar het is precies andersom. Want de kerk is de kurk waar de wereld op drijft. Ik zal u een voorbeeld geven. Denk aan Sodom en Gomorra. U weet, Abraham die bad: Heren, als er nog 50 rechtvaardigen zijn, wilt u dan die stad behouden? 40, 30 en zo gaat hij verder. Tot 10. En zegt de Heer, dan zal ik die stad niet verderven. En toch wordt die stad verdorven. God keert die stad om. Waarom? Omdat de laatste kind van God uit die stad verdwenen is. God heeft hem eruit gehaald. Lot. En toen ging de stad, werd omgekeerd. Als de laatste geliefde uitverkorene is toegebracht, dan zal de wereld vergaan. Dan is het huis van God vol. En daarom drijft en bestaat deze wereld nog, omdat er velen moeten worden toegebracht. En gemeente, dan is het ook belangrijk dat u toegebracht wordt. Positief tegenover Gods volk. Kwalijk behandeld werd Israël. Ze hadden zoveel zegen gebracht. Was Jozef niet geweest, dan waren de Egyptenaren omgekomen. Kwalijk behandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Genieting van de zonde. Wat is dat eigenlijk? Dat staat in het enkelvoud. Zonde. Maar de jongens en de meisjes zal ik proberen dat een beetje duidelijk te maken. Stel je voor, je moeder heeft een mooie schaal staan in huis. Het is een erfstuk. Daar ligt wat fruit op. Prachtig. Maar jij bent het aan het spelen en die schaal die valt van de tafel op de grond in 1000 stukken. Oh, zeg je moeder, dat is zonde. Nou kan ik hem niet meer gebruiken. Dat noemen we dan zonde. Wat bedoelt dan je moeder? Die bedoelt dan eigenlijk, het kan niet meer gebruikt worden, het doel wordt gemist. Doelmissers. Want ging het er nou zo slecht aan toe daar in dat hof van Farao? Ja, God kende ze natuurlijk niet. Die hadden ze niet nodig. Farao zegt het ook, wie is die God? Maar dan staat verder niet wat ze allemaal deden. En wat is dan de genieting der zonde? Dat de mens op zichzelf ten doel heeft. Dat hij alleen voor zichzelf leeft. Dat is de genieting der zonde. Dat hij God niet nodig heeft, dat hij buiten God kan leven. Hoe is dat in uw leven? Dan kun je in de kerk zitten, dan kun je hier je plek innemen en elke zondag en toch genieten van de zonde. Dat je voor de zonde de wereld in je eigen vlees leeft. Dat dat het doel is. Dat God ver is, dat God, ja, hij is er wel in je leven, maar hij staat op de tweede plaats. Maar als genade in je leven komt, gemeente, dan, dan staat God bovenaan. En dan is het altijd maar weer, dan is je leven één stuk gebed. Altijd spreken met God. Dan kun je niet meer zonder hem. Hoe is dat? Leeft u zo met God? Of bent u nog zijn vijand? Tijd genieting ter zonde. Mozes heeft beleefd de leegheid met al de rijkdom. Want er was een geweldige toekomst voor hem weggelegd. Machtig in woorden en werken. Maar toch. En kent u dat ook, gemeente? Misschien jongelui. Dat deze wereld, dat je gaat beseffen dat het zo leeg is, dat je hart niet kan vullen. Want de Heere gaat ook als die genade in je leven verheerlijkt, dan gaat hij eerst iets wegnemen. Dan gaat hij laten zien dat de wereld voorbij gaat met alle begeerlijkheden. En dat het leeg laat. Dan krijg je honger en dorst naar God. Een verlangen naar God. Dat werkt de Heilige Geest. De genieting der zonde, hij kon zich daar niet vinden. En daarom, door het geloof, dat is ook door het geloof, dat hij dat zag. Want het geloof ziet meer dan het ongeloof. Het ongeloof bleef alleen maar bij het hier en nu. Ik moet het zien, ik moet het voelen, ik moet het weten. Maar het geloof reikt verder. Het geloof richt zich op God. Richt zich op de eeuwigheid. Dan voor een tijd de genieting der zonde hebben. Achten de versmaadheid. En dat is dan actief tegenover Gods gezalfde. Achten de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Nou, allereerst wel eens even kijken naar die schatten van Egypte. Het goud wat daar was en het zilver. En het is niet uit te drukken. Het is zelfs zo dat men eigenlijk ook vandaag nog niet eens wist de wijsheid van de Egyptenaren. Maar ook de schatten niet. Er zijn nog schatten die opgegraven moeten worden in die piramides. En zo'n piramide, daar weten ze niet eens hoe die, met alle geleerdheid, hoe dat ding in elkaar zit. Zo wijs waren die Egyptenaren. En zoveel schatten hadden ze. Rijkdom. En dat versmaadt hij. Kan het ook uw hart niet vullen. Misschien heb je wel een mooi huis en een mooie auto, alles mooi thuis. En misschien wel heel veel geld op de bank. Schattig kan u zeggen. Maar heeft het u ook dat gevoel van leegheid? Dat u er niets mee kan doen eigenlijk. Ja, tuurlijk, je kan er zaken mee doen. Je moet er zaken mee doen. Maar het laat allemaal leeg. Kan je hart niet vullen. Omdat er in je ziel een schreeuw naar God is. Of zit u er nog aan vast? Zoals de rijke jongeling. Hij leefde keurig en netjes. Prachtig. De Heer Jezus bemint hem. Die zegt tegen je. Nog één ding. Want je hebt al die geboden onderhouden van de tweede tafel van de wet. Maar nu verkoopt alles wat je hebt. En volg mij. En dan gaat hij bedroefd weg. Kan u de wereld zomaar loslaten? Ik niet. Er is niemand die dat kan. Doet u niet. Maar als God komt. En dat geloof schenkt. Een geloof. Dat zich richt op God. Wat onzienlijke ziet. Als God dat geloof in je hart werkt. Want het komt alleen maar van hem vandaan. Dan zie je de leegheid. Dan kun je het er niet meer vinden. Dan zie je dat alles voorbij gaat. Dat alles betrekkelijk is. En dat het je hart niet kan vullen. Dan komt er een honger en dorst naar die gerechtigheid. De schatten van Egypte. Maar dan zegt de tekst hier. Achter de versmaadheid van Christus. Meerdere rijkdom. Wat betekent dat nou eigenlijk? De versmaadheid van Christus. Nou, laten we eerst eens kijken dat ook Christus in dat volk werd versmaad. Veracht. Want dat volk droeg de belofte van God. Dat eenmaal uit dat volk de Messias geboren zou worden. Dat hij de redder der wereld was. Dat hij de zoon des mensen was die op aarde zou komen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zij waren degene die die belofte gekregen hadden. Uit hen zou die Messias voortkomen. Maar die werd veracht, gesmaad. Dat Farao zegt, wie is die God van jullie? Wie kan mij iets maken? Met andere woorden, ik heb alle macht. Maar deze Messias werd versmaad. Want ze hadden hem niet nodig. Ze hadden hun eigen goden. Maar ze voorbaden. Die ze aanbaden. Die hen verlosten. Zelfs het volk van Israël was daardoor besmet. De goden van Egypte. Als we later in de woestijn, dan is Mozes op die berg en dan 40 dagen en dan wordt het volk moe. En zeggen ze, ja, hoe zit dat nou? Zou die nog wel terugkomen? Nou ja, dan maken we maar een gouden kalf. En die hadden ook stierkalven, die hadden ook in Egypte gestaan. Voor de afgoden. En ze maakten dat na. Voelt u wel, ook beïnvloed. Waar zijn wij door beïnvloed? We denken werelds. We dienen ook misschien naast de God van Israël, naast Jezus Christus, ook die andere goden. De wereld, de zonde. Je volgt je eigen vlees. En dat zijn de goden, zeggen ze, die u verlost heeft. Voelt u wel? Hoe machtig de goden van de wereld zijn. Dat we die zo gemakkelijk volgen. Maar dan weten we wat er gebeurd is. Mozes, die heeft veel verdriet. En dan zegt de Heer tegen Mozes, ik zal dat volk maar verderven. Ik zal het maar wegdoen. Dan zien we Mozes als de knecht van God. Dat hij smeekt aan God en zegt, de Heer, delg mij dan maar uit uw boek. Als hij dan de volk zal uitdelgen, dan zullen de vijanden zeggen, dan zal het Egypte zeggen, ze hebben, die God heeft niet bij machten geweest om dat volk in Kanaan te brengen. Liefde tot God en tot het volk. Versmaadheid van Christus. Ze hadden hem niet nodig als een priester, een koning. Ze hadden hem niet nodig. Hebt u hem nodig? Maar Paulus zegt het ook. Dat wij, als we aan Christus verbonden zijn. Door het geloof. Dan krijgen we hem lief. Ook in zijn vernedering. Als hij daar hangt aan het vloekhout van het kruis. Denk aan Bunyan's christenreis, prachtig. Met een pak op zijn rug, daarbij dat kruis komt. Ondertussen hadden mensen tegen hem gezegd, joh, gooi dat pak van zonde nou van je af, joh. Hij zei, nee, dat kan ik niet. Kan ik niet. Kan je zelf niet verlossen. Dat moet hij doen. Hij is de verlosser, Israëls. En dan komt hij bij dat kruis en dan ziet hij hem daar hangen. Wat zou hij gedacht hebben, denk ik? Ziet u in het geloof ook hem wel eens hangen aan dat vloekhout? Gemeente, ik werd pas geopereerd. En toen lag ik wakker, een hele nacht. En ja, dan kun je boos worden, hè? Dat me wakker ligt. Maar ja, toen dacht ik, weet je wat? Ik ga de hele Bijbel na. Alle geschiedenissen, wat ik een beetje uit het hoofd ken. Ja, overdenken. Psalmen. Zingen. En niet hardop natuurlijk. Maar toen kwam ik bij Matthäus. En dat de engel verschijnt aan Jozef. En ik lag er zo over te denken. Toen zei ik heel eenvoudig. Heere, kan dat vandaag ook nog? En ik was wakker. En toen heb ik misschien wel 10 minuten geslapen. En toen droomde ik. En wat zag ik? Ik zag 2 handen. Die zich uitstrekten. Naar het kruis. Het waren de handen van de Heer Jezus. Die zich vrijwillig overgaf. En toen zei de Heer, dat is om jouw zonde. Ik heb me vrijwillig gegeven. En zo zag Bunyan in christenreis ook hoe de Heer Jezus daar aan het vloekhout hing, vrijwillig. Om de zonde te betalen. En dat voor hem. Want hij had er moeten hangen. Ik had er moeten hangen. Hij ging mij voor. En toen brak ik. En dan gebeurt er iets, gemeente. Dan is dat pak van zonde, dat rolt in het graf van Christus. Hij is er nooit meer gezien. Dan zalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wat een vreugde. Versmaadheid van Christus. Meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte. Dan komen we gelijk bij het laatste, want dat staat er in de tekst. Want hij zag op de vergelding van het loon. Ja, dat is toch een beetje vreemd, hè? Keek hij nou naar het loon? Als ik nou mijn best doe, als ik nou de Heer Jezus volg, dan krijg ik de hemel. Dan bent u een hemelzoeker, als u dat denkt. Als u dan naar de kerk gaat en die zegt, ja nou, als ik maar in de hemel kom, vele mensen, en we willen allemaal naar de hemel, er is hier niemand die niet naar de hemel wil. De hel wil niemand, toch? U wilt toch niet naar de hel, en daarom zit u hier. U wilt naar de hemel. Als u sterft, dan moet je gelukkig worden. Is dat het, wat hij zocht? De hemel, het loon, nee, geliefde, dat zocht hij niet. Want hij zag ook de versmaadheid van Christus, had Christus lief. in zijn diepe vernedering. Als je Christus niet lief hebt in zijn vernedering, dan kun je hem ook niet lief hebben in zijn verhoging. Want hij zag op de vergelding van het loon. Wat kreeg Christus voor loon? Die kreeg loon. Op zijn arbeid. Vader, ik wil dat die bij me zijn die gij mij gegeven hebt. Dat waren zijn uitverkoren kerk. Dat waren al de christenen die hem lief hadden. Die heeft hij gekregen. Nou, wat waren dat voor mensen? Wat zijn dat voor mensen? Misschien bent u het wel. Zal toch wat wezen? Als je mag weten. Om Christus geborgen te zijn. Dat hij je gekocht heeft. Met zijn dierbaar bloed. Dat je voor altijd gered bent. Toekomst. De hemel. Nee. De zaligheid om eeuwig bij hem te zijn. Christus verheugde zich over het loon wat hij kreeg van, en wie waren dat nou? Zwarte zondaren. Verloren zondaren. Zondaren die hij opgeraapt heeft. Denk aan Zacchaeus, die zat daar in de boom. Hij was rijk en hij had geld genoeg, maar was niet gelukkig. Christus zocht hem op, ik moet heden in uw huis blijven. En zo heeft die Levi en andere hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk van God. Zij die niets meer hebben, alles verloren in de zonde en ongerechtigheid. Ze zijn gekocht met het dierbare bloed van dat lam. Christus heeft ze tot eigendom gekregen, loon op zijn arbeid. Maar we krijgen ook de vergelding, de uitbetaling van het loon. En wat is dat dan voor een christen? Gemeente, dat is het. Vergeving van de zonde. Gerechtigheid van God. Het eeuwige leven. Eeuwige liefde. Eeuwige vrede. Zo zou ik door kunnen gaan. Al die schatten. Die krijgen ze. Daar zag hij op. Vrede met God. Hoe is dat nou in uw leven? Door het geloof. Zag hij op deze Christus. En ontving hij als loon. De verzoening, de vergeving, de vrede. Die alle verstand te boven gaat. Ziet u er ook naar uit, gemeente? Is dat het enige waar u naar hongert en dorst in het leven? Leeft dat op de bodem van je hart? Vergelding, de uitbetaling van het loon. Ja, dat wordt hier al uitbetaald, hoor. Hier op aarde. Want het volk van God, dat is zo'n gelukkig volk. Gemeente. Dat bezit alles. Al zijn ze soms diep ellendig in zichzelf. Als ze op hunzelf zien, dan zien ze alleen maar tekort, schuld en zonde. God ziet hen aan in Christus, wat onze catechismus zegt, alsof ze nooit geen zonde gekend of gedaan hebben. Of ze zelf alle gerechtigheid vervuld hebben. Dat is de vrede in het hart. Vrede ook met je lot. Omdat de vrede is met God. Vergelding van het loon. Hij heeft veel meer gekregen dan hij ooit in Egypte zou hebben gekregen. Daar had hij nooit geen vrede gehad. Daar had hij nooit geen rust gehad. Want gaat het maar naar zijn rijke. Iemand midden in de wereld leeft die schat en schatrijk is. Je ziet het bij al die miljonairs in deze wereld. Ze zijn allemaal ongelukkig. Ze hebben geen vrede. Ze worden voortgejaagd, want de goddelozen zijn een voortgedreven wind, staat er in de Bijbel. Maar die God heeft, die hem mag kennen, door het geloof. En het geloof, dat is een gave van God. Het is niet uit u. Maar God wil het schenken, geliefde gemeente. Vandaag nog, hier, plaatselijk, zo als u hier zit. Maar één wenk van hem. En hij stort die liefde uit in je hart en dat geloof. Dan ga je ongelukkig de kerk uit en toch gelukkig. Vergeet nooit wat mijn vrouw vertelde. Misschien voor de kinderen, voor de jeugd ook nog wel eens, om dat te vertellen. Het was zo dat mijn vrouw, die ging liever naar 3 feesten als naar 2 toen ze jong was. Ze genoot van de wereld, maar ze leefde niet rustig. En toen zei haar zuster, je moet eens naar de kerk gaan. En toen werd ze gedrongen om te gaan. En die dominee die preekte op Psalm 3. Ik lag en sliep gerust van zere trouw bewust. Maar hij draaide het om. Hij zegt, als hij nou in de wereld leeft, dan ga je naar allerlei feesten, dancings en ja, je maakt lol en je hebt je smartphone. Ja, dat was er toen nog niet, maar goed, je keek naar de filmpjes en je was er helemaal vol van. En als dan het ogenblik komt dat je sterven moet, dan moet je God ontmoeten. Dan kun je niet meer terug. Dan word je wakker. Maar je sliep. En dan word je wakker. Dan is het eeuwig te laat. En toen is ze naar huis gegaan, sidderende. Want God arresteerde haar. En die nacht geworsteld met God. En toen die morgen kwam de Heere met zoveel liefde in haar hart. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En ze zegt, toen stak ik mijn hand uit en toen voelde ik hem omvat. En toen riep ik uit, Heer, waar zijn mijn zonden? Weggeworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. O gemeente, wat ben je dan gelukkig? Zoek toch die God. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Hij is het die uw heil wil bewerken. Opdat u ook die keuze mag maken die Mozes door Gods genade heeft gemaakt.